We spreken met elkaar vandaag over de heerlijkheid van de gemeente. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bediening die de gemeente heeft. De bediening van de gemeente die zijn lichaam is. En dat is zijn maaksel. En dat is een nieuwe schepping. Dus daar zit niets van het oude bij. Maar dat is een hele nieuwe schepping. Nou, de bediening van de gemeente die zijn lichaam is. Daarover spreekt de apostel Paulus uitvoerig in de Efezebrief en ook in Colossense. Kunnen we daar veel over terugvinden. Wat dat met de hemelingen te maken heeft. En we realiseren ons dat de prediking die we mogen doen en de bijbelstudies, dat die ook door hemelingen eventueel gehoord kunnen worden. Dat is even voor uw besef, hè? Wij zijn een schouwspel voor boodschappers, onder andere voor de wereld en voor de mensen. En die boodschappers, dat zouden heel goed hemelse boodschappers kunnen zijn. Hè? Dat is even goed voor u, om u te realiseren. Nou, de bediening van de gemeente die zijn lichaam is, dat is vaak toch voor veel gelovigen niet zo bekend. En ik denk dat het daarom bijzonder is dat wij er vandaag met elkaar over na kunnen denken. Nou, het gaat over de heerlijkheid die nu aan God toekomt door zijn maaksel. Hè? Wij zijn zijn maaksel. En dat is op zich al, hè, dat God ons zo vormt als het werk van zijn handen, als het effect van wat hij doet. Dat is op zich al tot eer van God. Dus dat is al een stukje heerlijkheid die nu aan God toekomt door de gemeente. Let u op dat woordje nu. Paulus zegt ook in Efeze 3, Efeze 3 vers 10 en 11 zegt hij ook dat nu, dat betekent van nu af aan, dus op het moment dat Paulus dat schreef, en dat is dus al 2000 jaar aan de gang, door de gemeente die veelvuldige wijsheid bekendgemaakt wordt. En dat zal straks natuurlijk in volheid zijn als dat hele lichaam met het bezuin Gods verzameld wordt en lichamelijk veranderd wordt, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, dan wordt dat natuurlijk een enorme lichtuitstraling in dat universum, dat de hemelingen versteld zal doen staan. Maar God heeft nu al een heerlijkheid in de gemeente, in de uitgeroepen gemeente. En dat is ook tot heerlijkheid van die gemeente zelf, uiteraard. En dan is er ook een heerlijkheid die aan God zal toekomen, let u op de toekomende tijd, door de uitgeroepen gemeente. Dat is wat in Efeze 2 staat, en dat hebben we ook vanmorgen al met elkaar gelezen, dat hij in de komende, dat hij in de komende eonen, en dat zijn er twee, tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Dus in die komende eonen zal God door die gemeente, hè, die overstijgende rijkdom van zijn genade gaan tonen. Dus het is niet alleen de genade die in Romeinen bekend werd gemaakt. Dat is al heel erg veel. En daar hebben wij soms al moeite mee om dat iets van te bevatten. Maar dit gaat nog verder. Namelijk dat wij boven geplaatst zijn, te midden van de hemelingen. En daar ook lijfelijk dan zullen zijn, na de bazuin Gods en na de Bema. En dan de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus zullen tentoonspreiden. Wie doet dat? Hij, staat er, hè? Opdat hij in de komende eonen tentoon zal spreiden. En dat doet hij door de Ecclesia, door de gemeente die zijn lichaam is. Dus is het dan de bedoeling dat wij, als wij er eenmaal boven zijn, vanuit onszelf allerlei activiteiten gaan ontwikkelen om die hemelingen te bereiken? Nee. Hij doet dat dan door ons heen. Wij zullen dan volledig door hem aangestuurd worden. Want zijn geest is dan in zo'n grote volheid in ons, dat wij licht zullen uitstralen, letterlijk licht, fysiek licht, en dat we vooral ook licht van het evangelie van verzoening zullen brengen aan de hemelingen. Dat is wat hij door ons heen gaat doen. En dat is, hè, en hoe wij dan communiceren met die hemelingen, ja, dat weet ik niet hoe dat gaat. Misschien gaat dat door middel van, inderdaad, zoals we het hier ook doen, spreken van het woord. Misschien kunnen we op een bijzondere manier gedachten overbrengen, dat weet ik niet. Dat zeg ik er heel nadrukkelijk bij, dat weet ik niet, maar dat zou misschien kunnen. Maar op een of andere wijze zullen wij dan op een voor hun goede manier kunnen communiceren met die hemelingen, om die verzoening bekend te maken en zo te zijn tot eer van Christus Jezus en boven alles uit tot eer van God. Nou, dat is toekomstmuziek en daar hebben we het nu over. In genade, let op dat Paulus zegt in Efeze 2, twee keer, in genade zijn jullie geredden, vers 5 en vers 8. En dat heeft met twee aspecten te maken. Want dat is om Gods, dat ene aspect is dat God bij machte is in ons de overstijgende rijkdom van zijn genade te tonen. Dat hebben we net met elkaar gelezen. En het tweede aspect is dat God bij machte is om ons te gebruiken om deze rijkdom aan de rest van het universum tentoon te spreiden. Dus het zijn twee aspecten. In ons die genade getoond, maar ook door ons heen aan de hemelingen. Beide aspecten zijn tot eer van God, tot verheerlijking van God. En dat zou wel eens de reden kunnen zijn waarom er in dit stukje, Efeze 2, twee keer staat, in genade zijn jullie geredden. Dat is ook wel misschien bijzonder om er op die manier naar te kijken. We spreken vandaag over de bediening van het van de gemeente die zijn lichaam is. En God zal heerlijkheid hebben, even nog in uw herinnering terugbrengend uit Efeze 3 vers 21, in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus, tot in alle generaties van de eon van de eonen. Welke eon is dat? De laatste. Er is maar één keer dat die uitdrukking in de schrift wordt gebruikt en dat is hier. Dit is de enige keer dat er in de schrift staat de eon van de eonen. U kunt dat ook lezen als de eon, dus dat tijdperk, dat de vrucht is van de vier voorgaande eonen. Zo kunt u dat ook lezen. In Hebreeën 1 vers 8 staat bijvoorbeeld ook de eon van de eon. Dat is ook al bij mijn weten de enige keer dat die uitdrukking daar gebruikt wordt. En dan is het de eon, de laatste, die de vrucht is van de voorgaande eon. Nou, God zal heerlijkheid hebben in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus, tot in alle generaties. En dat heeft dus te maken met generaties aan, ja, zegt u het maar, hemelingen, mensen, misschien wel beide. Nou, God heeft tevoren gereed gemaakt, goede werken, opdat wij daarin zullen wandelen. Nou, u ziet hier twee manieren zoals hier op aarde gewerkt wordt, hè, in de tuinbouw of in de bouw. Maar die goede werken die God tevoren gereed gemaakt heeft, opdat wij daarin zullen wandelen, let u op dat er staat, opdat wij daarin zullen wandelen. Er staat niet opdat wij die zullen doen, dat lijkt een miniem verschil, hè? Maar er staat opdat wij daarin zullen wandelen. En wandelen is een belangrijk thema in de Efezebrief. Er wordt 7 keer gebruikt het woord. En deze goede werken is een enorm contrast met het begin van het tweede hoofdstuk. Hè? Dat wij eens wandelden in de begeerte van ons vlees enzovoort. Doende de wil van het vlees, van de gedachten. Dat was onze vroegere wandel. Maar nu, die goede werken die God tevoren gereed maakt, opdat wij daarin zullen wandelen, toekomende tijd. Dat zijn hele andere werken natuurlijk. Dan bevinden we ons op een heel ander vlak van werken. Dat heeft te maken met de bediening van de gemeente. En dat is wat Paulus ook zegt in 2 Korinthe 5. We keren toch weer terug naar dat enorm belangrijke hoofdstuk. Want direct nadat Paulus bekend heeft gemaakt de nieuwe schepping, die wij zijn in Christus, spreekt hij over de bediening van de gemeente. Alles echter is uit God, die ons met zichzelf verzoent door Christus. En hij geeft ons de bediening van de verzoening. Wat is de bediening van de Ecclesia? De bediening van de verzoening, dat staat hier. Dat God in Christus was, de wereld met zichzelf verzoenende, hun krenkingen niet aanrekenend, en plaatste in ons het woord van de verzoening. Dus we hebben hier achtereenvolgens de bediening van de verzoening, die heeft hij aan de Ecclesia gegeven. En hij plaatst in ons het woord van de verzoening. Dus dat is de uitdrukking. De logos. Dat heeft niet alleen te maken met woorden die je spreekt, maar is ook de uitdrukking. De verzoening tot uitdrukking brengen. In je doen en laten. Nee? Dat is het woord van de verzoening. Dat plaatst hij in ons, zegt Paulus. Dus als we nadenken over wat is de bediening van de gemeente, dan is dat die van verzoening. He, dit zijn, naar mijn best te weten de enige keer dat Paulus heel duidelijk schrijft over de bediening. De bediening van de verzoening. En dat is die bediening die aan de gemeente die het lichaam van Christus is gegeven is. Met hij als hoofd en wij als leden van het lichaam. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is altijd wat we ons zouden realiseren. Dat als in de schrift over Christus wordt gesproken, dat wij daar ook nauw bij betrokken zijn. Als Christus iets doet, dat wij daar nauw bij betrokken zijn. Nou, de bediening van de verzoening. En dat was natuurlijk in Christus. Hè? God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat is door het grote werk. Door Golgotha, begrafenis en opstanding. Het grote werk, hè, van Christus, dat is de opgestane. Nou, zo heeft God de wereld met zich verzoend. En reken de krenkingen niet toe. Nu al 2000 jaar. En daarom gaat nog steeds dat woord van de verzoening uit. Dat is ook de reden waarom God vandaag de dag, zo zeggen wij dat dan, niet rechtstreeks ingrijpt. Dat mensen elkaar allerlei dingen aandoen. Mensen ook het vermogen hebben gekregen om heel veel dingen te doen en elkaar de meest verschrikkelijke dingen aan te doen. En dan vraagt de wereld zich af, waarom grijpt God niet in? Dit is de reden. Verzoening. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En hij rekent hun krenkingen niet aan. Dat zal straks gaan veranderen. Er komt een periode van verontwaardiging over Israël en over de volkeren. Jazeker, dat komt. Dat heeft onder andere te maken met de grote verdrukking. Maar daar zitten we nu nog in. Het feit dat wij hier nog op aarde zijn, dat wil zeggen dat die bediening van de verzoening hier nog op aarde nu plaatsvindt. Dat is verbonden met de gemeente. En dan zegt Paulus, wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons aanspreekt. Namens Christus smeken wij u, wees met God verzoend. Een mens hoeft niets te doen. Wij smeken als het ware de mensen, wees met God verzoend. En de reden staat er ook direct bij, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. De grote barrière was de zonde. Maar die zonde, die is op Christus gelegd, op Golgotha, en zo heeft hij de zonde van de wereld gedragen. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, zei Johannes. Dat was hem. Hij liep daar. En hij droeg dat ook op Golgotha. Maar sinds Golgotha zijn alle barrières tussen God en de mensen uit de weg geruimd. Er is niets wat de mens hoeft te doen. Als een mens het evangelie hoort en er in zijn hart amen op zegt, dan is dat helemaal Gods werk. Er hoeft geen belijdenis te doen van zonde. Een mens hoeft niet op zijn knieën de Sint-Pieter op. Een mens hoeft niet, vult u maar in, 10 keer te fietsen naar Santiago de Compostela. Of wat voor toeren mensen ook allemaal vandaag de dag uithalen. Hoeft de mens allemaal niet te doen? Niets. Het evangelie is gratis en gratis is voor niks. Wij willen altijd, als het gratis is, willen we er nog iets voor terug doen. Dat kent u wel, hè? Maar het is echt gratis, dus we hoeven echt niks voor terug te doen. God heeft alle barrières al weggenomen. De zonde van de wereld is weggedragen. En daarom kunnen wij die ander smeken als ambassadeurs. U ziet daarboven een foto van de ambassade van Nederland in Praag. Maar wij zijn ambassade van boven, hier op aarde nog even. Maar wij zijn ambassadeurs, gezanten, namens Christus. Namens die opgestane. En wij smeken die ander, wij spreken die ander aan, wees verzoend met God. Moet ik dan niks doen? Nee, je hoeft niks te doen. Het is geen religie. Christus is degene die we nodig hebben. Nou, hij heeft alles volbracht. Dat is het evangelie. Verzoend. Je bent verzoend. Geef daar antwoord op. Nou, dat heeft alles te maken met dit, hè? De 5 kruizen. Met hem werd die hele mensheid mede gekruisigd op Golgotha. En daarmee is die oude schepping voorbij. En het is een kwestie van tijd dat die vernieuwing van die schepping helemaal een feit wordt. En daar is de gemeente heel nauw bij betrokken. Kijk, die bediening van de gemeente is voor heel de schepping. Wederzijdse verzoening van hetzij wat in de hemelen, hetzij wat op de aarde is. De basis daarvoor is al gelegd, het bloed van het kruis. Hè? En de kracht is die van Christus, die werkt door de uitgeroepen gemeente. En met dat we Colossenzen 1 aanhalen, wil ik dat toch met u graag lezen. Want ook daar staat iets bijzonders over de gemeente. Kolossenzen 1. Een van de meest geweldige gedeeltes uit Gods woord, vind ik. Het spreekt me altijd bijzonder aan wat hier staat. En het is ook heel rijk. Kolossenzen 1. En dan gaat het helemaal over de zoon van zijn liefde. Dat is ook een uitdrukking die daar, eigenlijk een Hebraïsme, maar het is een uitdrukking die daar de enige keer gebruikt wordt, hè, door Paulus. Verder vindt u hem nergens. De zoon van zijn liefde vindt u alleen in Kolossenzen 1. En dat duidt op die hele nauwe verbinding tussen de vader en de zoon. Hè? Die hele nauwe liefdeband die door niets verbroken kan worden. De zoon van zijn liefde. En bedenk dat al wat geschapen is, in die zoon van Gods liefde geschapen is. Dus al het geschapene zit met liefdebanden aan God vast, om het zo maar te zeggen. Dus alles is geschapen in de zoon van Gods liefde. Zegt Paulus, hè? Tot en met vers 17. En dan ga ik met u lezen in vers 18. En er staat, en hij, dat is de zoon van zijn liefde, is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, die de soeverein is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alles de eerste wordt. Want het hele complement heeft er wel behagen in hem te wonen en door hem het al wederzijds met zichzelf te verzoenen, vrede maken door het bloed van zijn kruis, door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Hier ziet u universele verzoening. Hier staat dat heel die schepping, al het geschapene, dus alle mensen, ook alle hemelingen, met God verzoend zullen zijn. De basis is gelegd, het bloed des kruises. Daar is vrede gemaakt. Vrede, voor eens en voor altijd, van God uit naar de mens toe. De mens ervaart dat vandaag aan de dag niet, maar het is wel een feit. En die vrede is gemaakt en op basis van die gemaakte vrede zal het ganse heelal, dus alle schepselen, zullen met God wederzijds verzoend zijn. Al het geschapene. Dat omvat dus niet alleen alle mensen, maar het omvat ook alle hemelingen. En het is heel bijzonder dat er twee keer staat door hem. Misschien heeft u daar even niet op gelet, maar er staat dat door hem het al wederzijds met zichzelf te verzoenen, vrede maken door het bloed van zijn kruis, door hem. Dus er staat twee keer door hem. Daar wordt dus de nadruk op gelegd. En nu is het bijzonder dat in vers 18 wordt gezegd dat hij het hoofd van het lichaam is, de uitgeroepen gemeente. Dus dat lichaam is heel nauw met hem verbonden. Het is zijn lichaam. En hij is het hoofd. Dat wil zeggen, als Paulus dan daarna zegt, door hem, dan heeft dat lichaam van Christus daarmee te maken met die verzoening. Met ook die bediening, hebben we al gezien, hè, in 2 Korinthe 5. De bediening van de verzoening heeft alles te maken met de gemeente. Dus dat ganse heelal, al die schepselen, door hem wederzijds met God verzoend worden, als uitwerking van het kruis, daar heeft de gemeente alles mee te maken. Want wij zijn zijn lichaam. In vers 18 wordt alleen dat lichaam van Christus genoemd. Let op dat daar Israël niet genoemd wordt. Maar daar wordt alleen het lichaam van Christus genoemd. En hij als hoofd. Dus die bediening van die gemeente strekt heel ver. En in feite hoort dan de gemeente die het lichaam van Christus is bij de top van Gods schepping. Want hij is boven al die hemelingen geplaatst. Dat betekent dat wij met hem zelfs boven al die hemelingen geplaatst zijn in Christus. Dat is eigenlijk bijna niet te bevatten. Maar het is natuurlijk geweldig diepgaand wat Paulus hier schrijft. Dit is de bediening. Dit is de bediening die voor de Ecclesia is. De gemeente, de uitgeroepen lichaam. En wij zullen met hem samen die totale verzoening van al die schepselen gaan uitwerken. Daar zet God ons voor in. Dat zal hij door die gemeente ook doen. Nou, dat is eigenlijk onvoorstelbaar, hè? En die verzoening gaat dus heel ver. En verzoening nu, in de Ecclesia, in de gemeente, is wat Paulus hier schrijft in Efeze 4. Dat is voor nu onze praktijk. Dus even heel praktisch gesproken. We kunnen geestelijk spreken over de top. Dat deden we net even. Maar nu vandaag, en bedroef de Heilige Geest van God niet, waarmee jullie verzegeld zijn tot de dag van de vrijkoping. Laat alle bitterheid en gramschap en toorn en geroep en lastering van jullie worden genomen, tezamen met al het kwade. En is het niet zo dat die dingen, als die ondergelovigen gebeuren, dat die dingen voortkomen, bitterheid, gramschap, toorn, dat we elkaar nog steeds kennen naar het vlees? Heeft dat niet daarmee te maken? En dan zegt Paulus, maar we kennen al naar de geest en nu al die verzoening uitleven betekent, word echter naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. En word dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde. Nou, dat is voor ons wat Paulus ons aanzegt voor nu, hè. Zolang wij hier met onze voeten op deze aarde rondlopen en met elkaar omgaan, elkaar ontmoeten, is dit in feite hoe de verzoening zich dan nu uitwerkt. En dat is natuurlijk heel fijn als we beseffen dat wij zelf genade hebben ontvangen. God heeft ons genade geschonken. Als je dat gaat beseffen, dan ontdek je dat je er ook wat minder moeite mee hebt om die ander genade te schenken. Zoals Paulus het de broeders niet aanrekende, dat die hem bij zijn eerste verdediging niet bijstonden. Stond Paulus er helemaal alleen voor. Terwijl de best broeders hem hadden kunnen steunen op dat moment. Maar er was geen enkele broeder. Paulus zegt dat hun dat niet aangerekend worden. En wat doet Paulus dan op dat moment? Dan rekent hij datgene niet aan. Dan schenkt hij genade. Nou, dat is ook wat we elkaar zouden doen, hè? Dat is hoe die genade zich dan onderling uitwerkt. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde. We hebben het woord wandelen weer, hè? 7 keer in Efeze. Wandelt in de liefde. En later zegt Paulus nog, wandelt als kinderen van het licht. Dat is wat voor ons de praktische uitwerking is van de verzoening nu. Nou, de bediening van de gemeente die zijn lichaam is, is dezelfde als die van Christus Jezus. Nou, als we die bediening kennen, als we daar, als dat misschien vandaag opnieuw beter tot ons doordringt, dat zou kunnen, dan kunnen we al beginnen met oefenen om die bediening uit te oefenen onder elkaar. Onder elkaar als broeders en zusters kunnen we die bediening al gaan uitoefenen. Met degene die we in het dagelijks leven ontmoeten, met onze buren, kunnen we alvast die bediening van die verzoening praktisch uitwerken. Dat is, wees verzoend met God. Nou, dat wordt natuurlijk heel lastig als je als gelovige heel erg onverzoenlijk gaat opstellen ten opzichte van je buren, ik noem maar wat. Omdat de buurman een paardje nou net 10 centimeter verkeerd heeft gelegd in jouw ogen. Kan, hè? Kan zomaar gebeuren. Nou, dan kan je boos over worden en dan kan je dan heel onverzoenlijk over gaan doen en elkaar met de nek aankijken. Maar ja, als je dan een keer met die buurman toch ontmoet in de supermarkt of zo, ik noem maar wat, en je wil dan toch iets verzoening, ga je over verzoening spreken, dat God verzoent, ja, nou, dan gaat hij misschien ook wel achter zijn oren krabben en zeggen van, nou, toen met dat paardje, heb ik een plaatje gezien wat er anders uitzag. Nou, even heel simpel voorbeeld, hè. Maar de bediening van de gemeente is dezelfde als die van Christus Jezus. De bediening is dezelfde als die van Christus Jezus. Wij zijn heel nauw met hem verbonden. Dus als het zijn bediening is om alles tot wederzijdse verzoening te brengen, dan is die bediening van de gemeente in feite hetzelfde. Zo nauw zijn wij met hem verbonden. En deze bediening zal heerlijkheid brengen aan God. En dat is nu al zo. Maar zeer zeker in de komende eonen. In de komende eonen zal die bediening heerlijkheid brengen aan God. De gemeente zal zelf verheerlijkt zijn, maar meer nog, het zal verheerlijking brengen aan God. Het zal zijn tot eer van God. En dan zegt Paulus ook iets bijzonders in dat derde hoofdstuk. Dan spreekt hij over het volledige complement van God. Wat is een compliment? Een compliment is het om iets wat ontbreekt. Ik meen dat het Pieter was die dat een keer in een spreekbeurt gezegd heeft. Als je een taart hebt en je neemt een punt uit die taart, dan ontbreekt er een punt. Maar op het moment dat je die taartpunt er weer in die taart schuift, dan vul je het ontbrekende aan en dan is die taart weer compleet. Ja, u zou hem liever opeten natuurlijk, die punt, maar stel dat je die punt toch terug wil doen, nou dan doe je hem terug en dan is die taart weer compleet. Dat is het ontbrekende. Of dat is het complement. Of dat wat vult. Of dat wat vervult. Of dat wat aanvult, zodat het compleet is. Dat is, compliment. En dan zegt Paulus, opdat jullie, gemeente, compleet gemaakt zouden worden tot het volledige complement van God. Dat is moeilijk om dat voor te stellen. Het complement van God. Wat is dat? Want kennelijk is er dan iets, als er nog een complement moet komen, is er kennelijk iets ontbrekends. We hebben net met elkaar nagedacht over verzoening, bediening van de verzoening. Dus wat dan ontbreekt is dat nog niet al die schepselen met God wederzijds verzoend zijn. Maar dat gaat wel komen, dat moment. En Paulus zegt eigenlijk als eerste tegen de gemeente dat zij compleet gemaakt zouden worden tot het volledige complement van God. Voor dat volledig staat er woorden, betekent alles. Nou, dus dan zijn jullie niet langer, hier gaan we er naartoe werken, dus dan zijn jullie niet langer gasten en tijdelijk verblijvende. We gaan even terug naar Efeze 2. Maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en gezinsleden van God. Nou, in het woord gezinslid wordt het woord huis gebruikt. Hè? Je zou ook kunnen zeggen, wij zijn thuis bij God. We zijn bij God thuisgekomen, zou je ook kunnen zeggen. En dat is natuurlijk ook wat ons gebeurd is. We zijn bij God thuisgekomen. We hebben hem leren kennen. En daarom behoren wij al tot die gezinsleden van God. Maar het geweldige is dat God zich niet, om het even mensvormig te zeggen over God, dat God zich niet tevreden stelt met enkele gezinsleden, het lichaam van Christus, maar dat God uit is op dat geheel, op dat hele universum. God is uit op die hele schepping, die immers in de Zoon van zijn liefde geschapen werd. En daarom moet daar iets gaan gebeuren, waardoor ook die hele schepping echt aan zijn hart komt en echt bij hem thuis gaat komen. En dat zal ook gaan gebeuren. Net zoals die verloren zoon thuis kwam bij de vader, en daardoor de vader zelf ook thuis kwam, zo zal die hele schepping ook thuis komen bij vader. Die verloren schepping, maar dat zal weer teruggevonden worden. Zoals alles wat in de schrift verloren is, teruggevonden wordt. Tot het laatste schaap aan toe, het honderdste schaap. Nou, gezinsleden van God, waar heeft dat mee te maken? Nou, dat heeft te maken dat wij een begin vormen van een gebouw, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, met de uiterste hoeksteen Christus Jezus, dat is de belangrijkste, de hoeksteen, in wie heel het gebouw, samengevoegd door genade, door verzoening, groeit tot een heilige tempel in de Heer. Hieronder staan twee plaatjes van links. Links ziet u de tempel van Salomo en rechts ziet u een manquette zoals men denkt dat de tempel van Ezechiël eruit gaat zien in de komende 1000 jaar. Maar die heilige tempel hier in de Heer, is dat een letterlijke tempel van stenen? Nee, dit is een geestelijke tempel. Dat is natuurlijk een beeldspraak wat Paulus hier gebruikt. Tempel is woonplaats van God. En in wie jullie samengebouwd worden, dat zegt Paulus ook, tot een woonplaats van God. Niet in het vlees, maar in de geest. Dat heeft te maken met die nieuwe schepping. In de geest. En wij zijn de eerste die horen bij die woonplaats van God. En ons dat bewust zijn. Dus er wordt iets gebouwd in het universum aan iets geweldigs, maar wat nog niet zijn voltooiing heeft bereikt. Het complement van God is nog niet voltooid. En dan zegt Paulus in Efeze 3, en we springen dan dus even verder in de Efezebrief, voor de Vader, naar wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Paulus buigt zijn knieën voor de Vader. Hij heeft zijn gebed onderbroken, 13 versen lang, maar hij buigt nu zijn knieën voor de Vader. En dan zegt hij daarvan, naar wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Dat heeft te maken met het feit dat God uiteindelijk bedoelt dat hij de Vader is van al die schepselen. Dus dat al die schepselen met hem in een vader-zoon relatie komen, in een vaderlijke relatie komen. En dat is het doel van God, hè? Dat is het, uiteindelijk de uitkomst van Gods plan van eonen. En daar speelt de gemeente een hele belangrijke rol in. En het is dus de bedoeling dat al die schepselen God gaan erkennen en met hem in relatie komen als vader. Nou, wij mogen hem nu al als vader kennen en hem ook zo aanspreken in ons gebed, als vader. Niet alleen als God, maar ook als vader. Hè? Heel vertrouwelijk, dat is die familiaire omgang. We zijn gezinsleden van God en zo mogen we hem aanspreken. Maar het is de bedoeling dat het niet alleen voor onszelf blijft, maar de hele schepping zal gaan omvatten. Gods vaderschap zal het hele universum omvatten. En het heelal, dus het hele universum, blijkt zijn tempel te zullen zijn. En dan is een tabernakel of een tempel, zoals die op aarde hebben gestaan en zoals die er nog zal staan in de komende 1000 jaar. Dan is zo'n tabernakel en tempel eigenlijk veel te klein. Die kan God niet bevatten. Er staat ook bij de inwijding van de tempel dat Salomo en de priesters de tempel niet konden binnengaan vanwege de heerlijkheid van Jahwe die erin was gekomen. Ze konden de tempel niet eens binnen. Maar dat was slechts een kleine fractie van de heerlijkheid van God die zo groot is. Maar het hele heelal blijkt zijn tempel te zullen zijn. Het beperkt zich niet tot iets op aarde. Maar het is veel groter. En dat is wat de apostel duidelijk maakt. En dat is wat we dat is waar wij als gemeente een hele belangrijke functie in vervullen. Wij worden compleet gemaakt tot het volledige complement van God. Dat wil zeggen, wij zullen meewerken om dat wat nog ontbreekt, namelijk die verzoening van die schepselen, hè, om dat daadwerkelijk ook bij hen te brengen en daadwerkelijk in verzoende relatie met God te brengen en tot onderschikking te brengen. Daar speelt de gemeente, die het lichaam van Christus is, een essentiële rol in. Met Christus. En daardoor ontvangt hij heerlijkheid. Het is dat wat er staat ook in Efeze 3. En dat wil ik nog even met u lezen. Want daar wordt gesproken, als we nadenken over het universum, dat zijn tempel is. Dat in feite zijn uiteindelijke woonplaats is. Het hele universum. Dat is heel zijn schepping. God woont daarin. God staat niet buiten zijn schepping, maar hij wil daarin wonen. Met iedereen in relatie staan. Dat het hele universum dat betreft. En dan moet u beseffen dat Paulus dus in Efeze 2 geëindigd is. Dat jullie gebouwd worden tot een woonplaats van God in de geest. En die woonplaats van God in de geest zal uiteindelijk dus het hele universum zijn. Zal dus uiteindelijk alle schepselen omvatten. Daar zal hij voor vader zijn van al die schepselen. Maar dat is nog niet zo. Maar dat zal zo zijn. En dan wordt en het bijzondere is dat in Gods plan der eonen, in Gods plan van 5 tijdperken, in de afgelopen 2000 jaar, die gemeente die het lichaam van Christus is, als het ware tevoorschijn is gekomen, die werd eerder al door God gezien in Christus, maar die wordt nu tevoorschijn gebracht uit Christus, en werkt met hem mee, en Paulus bidt, en dan begin ik met u even te lezen in vers 16 van hoofdstuk 3, opdat hij jullie zou geven, in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dus hier gaat het over de rijkdom van Gods heerlijkheid. Dat is dus, ik denk dat het niet groter gezegd kan worden. In kracht standvastig gemaakt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Daar bidt Paulus voor, hè? Dat we daarvan, van die rijkdom van zijn heerlijkheid, iets gaan beseffen. In de innerlijke mens. En dat Christus door het geloof in jullie harten woont, opdat jullie in liefde geworteld en gefundeerd. Het is de bedoeling dat we onze wortels uitslaan van ons leven in Gods liefde. Als je daarin geworteld en vast gefundeerd bent, dat is iets geweldigs. En dan kun je die liefde ook doorgeven aan anderen. Uitermate sterk zullen zijn om tezamen met al de heiligen te beseffen. Dus je kunt het niet in je eentje, maar dit is een collectiviteit, een geheel. Tezamen met al de heiligen te beseffen wat de breedte, en kunnen wij de breedte van het heelal meten? Nee, dat kunnen wij niet. Astronomen die komen elke keer erachter dat het waarschijnlijk toch nog groter is dan ze dachten. En dan spreekt men over een uitdijend heelal. Uiteindelijk of dat echt zo is, weten wij niet, want daarover zijn te veel onzekerheden. Maar dat het enorm is, ja, we denken dat het enorm groot is. De breedte, dat kunnen wij bijna niet meten. De lengte. We hebben gesproken met elkaar vandaag over zelfs een tijd voor de eonen. En we hebben ook gezien hoe het na de eonen zal zijn, namelijk dan zal God alles in allen zijn. Als allen zich aan God hebben ondergeschikt. En dat is dus een enorm lange, hè, lengte. Van eonen lang. Dat kunnen wij niet eens weten. We weten niet eens hoe lang de vijfde eon duurt. Dus een enorme lengte waarover Gods plan zich uitstrekt. En dat moet enorm groot zijn. Die liefde van God. Dat hij zoveel geduld heeft. Dat hij er zo lang over doet. Dat is allemaal kennelijk nodig. Kennelijk nodig. Om tot het einddoel te kunnen komen. Wij zijn vaak wat minder geduldig, maar God heeft geduld. God gaat rustig, stap voor stap zijn weg. En de diepte. De diepte van de dimensie van Gods liefde. Hè? Dieper gaat die dan de diepst gevallen zondaar. Genade is net als water, dat stroomt naar de diepste plaats. Hè? Water stroomt altijd van boven naar beneden. Zo is het ook met Gods genade. Gods genade weet uiteindelijk de diepst gevallen zondaar te bereiken. Gods liefde zal de ergste vijand en ergste vijandschap weten te overwinnen. Dus dat gaat heel diep. En wij hebben al vaak moeite om mensen die wij tegenkomen in ons dagelijks leven, om die echt lief te hebben. Maar Gods liefde, wat gaat die dan diep? En hoogte, kunnen we daar ook iets van beseffen? Als we iets beseffen van dat wij als lichaam van Christus zelfs boven de hemelingen geplaatst zijn in hem. Ongelooflijk. Wat een hoge plaats. Waar hebben we dat aan verdiend? Nou, het is rijkdom van zijn genade. We hebben het nergens aan verdiend. Integendeel zou ik eerder zeggen. Maar het is dan ook genade. He, die enorme hoogte. Nou kunnen we iets gaan beseffen van die dimensies van dat geheimenis. He? Die dimensies van Gods liefde. Wat Paulus mocht openbaren in deze brief. En daarnaast te kennen. De kennis overstijgende liefde van de Christus. Nou, misschien zeggen we nou, ja, Gods liefde, ja, dat gaat zo ver, dat kan ik bijna niet bevatten, dat kan ik niet bevatten. Maar ook de liefde van Christus, hoor, die gaat onze kennis te boven. We kunnen daaruit het woord iets van leren kennen en in ons eigen leven hoe hij ons lief heeft. He, wij hadden hem niet lief, maar hij heeft ons, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is alleen maar een antwoord van zijn liefde die hij in ons hart gegeven heeft. Maar in ons eigen leven, ja. Maar hij heeft ons opgezocht. Nou, dat is liefde, hè? Dus de liefde van de Christus die de kennis overstijgt, opdat jullie compleet gemaakt zouden worden tot het volledige complement van God. Dat wij compleet gemaakt worden. Dat we compleet gemaakt worden in en door hem. En die liefde gaan beseffen. Wortel en grond in die liefde. Opdat we straks ook te midden van die hemelingen kunnen meewerken. In dat machtige plan, hè, wat hij door ons heen gaat doen. Het is niet zo dat we dan zelf, nee, die goede werken die hij tevoren bereid heeft, betekent dat wij die bediening van de verzoening gaan uitleven. En dat doet hij door ons heen. Het is zijn werk. Nou, dat is alleen maar genade. tot het volledige complement van God. Hem die oneindig veel meer kan doen boven alles wat wij verzoeken of bevatten. In overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid. En daar gaat het om. Hij verheerlijkt ons. Maar omdat hij ons verheerlijkt en ons gebruikt in zijn plan, zijn wij een tentoonspreiding voor de hemelingen. Zijn wij degene die meewerken in dat plan van verzoening. En daardoor ontvangen wij heerlijkheid, maar bovenal God. Daardoor, hè. Hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente. Als we dat gaan doen, die verzoening, gaan uitwerken, gaan uitleven, nu al en straks, in volle heerlijkheid, te midden van de hemelingen. Dan is dat zijn heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente. En natuurlijk in ons hoofd, in Christus Jezus. En dat zal zich uitstrekken in alle generaties van de eon der eonen. Die laatste eon. Met die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Met dat nieuwe Jeruzalem. Wat geen zon of maan meer nodig heeft. Maar wat door het Lam verlicht zal worden. Misschien ook wel mede door ons. Dat zou kunnen. Nou, die lichtbundel als lichaam van Christus zullen wij gaan betekenen in het heelal. Nou, dat is Gods, tot Gods eer en verheerlijking. In alle generaties van de eon der eonen. Amen. Goed, zullen wij de Heer danken. Trouwe Vader, wij danken u dat we aan het eind van deze dag, aan het eind van deze studie, waarin we een aantal facetten kort met elkaar konden bekijken. Vader, mogen we u danken dat u ons deze dag geschonken hebt. Mogen u danken dat u deze momenten gegeven heeft. Dat wij in alle vrijheid die genade van uw woord mochten indrinken. En iets mochten gaan beseffen van de heerlijkheid van de uitgeroepen gemeente. Vader, zo nauw verbonden met uw geliefde zoon. Die ook ons hoofd is, die we lief hebben. Vader, dank u wel dat die verzoening zich door ons heen zal gaan uitwerken in het hele heelal, Vader. Dank u wel dat we daarna uit mogen zien. Dat moment verwachten waarop de bazuin Gods zou klinken. En al gestorvenen in Christus zullen opstaan eerst. En dat wij met hen samen tegelijk weggerukt zullen worden om u, Heer, te ontmoeten in de lucht. En zo altijd met u te zijn. Heer, wat zal dat betekenen als wij ook daadwerkelijk daar altijd met u zijn? In nauwe verbondenheid. Nu al, maar straks met dat hele lichaam. Vader, dank u wel voor die heerlijkheid die u gaat bekendmaken. En het zal zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Vader, dank u wel dat wij nu al met Paulus onze knieën mogen buigen. Mogen bidden, Vader, dat wij geworteld en gegrond meer en meer worden in uw liefde. Vader, iets mogen gaan beseffen van die dimensies van het geheimenis. Van de kennisoverstijgende liefde van Christus. Vader, dank u wel dat u ons zoveel heeft geschonken vandaag. In rijkdom en heerlijkheid. Vader, dank u wel dat genade en heerlijkheid deel zijn, nu al van ons, maar het is niet voor onszelf alleen, Vader. Maar mogen doorgeven aan anderen, die we ook ontmoeten in ons dagelijks leven. Vader, mogen zo wandelen. Wandelen in uw liefde. Vader, en daardoor iets van u laten zien. Vader, we danken u voor uw trouw, voor uw goedheid, dat u ook zo deze dag met elkaar gaf. In het samen zijn met elkaar, de gesprekken. Vader, we danken u dat u dat gaf als een mild moment uit uw hand. We danken u voor uw grootheid, goedheid en genade, dat u met ons meegaat, Heer. En beveel onszelf bij u aan, ook in de komende uren, komende dagen. Ga met ons, Heer, in alle dingen die ons overkomen. Beseffen we dat het nooit buiten uw liefde omgaat, maar dat we altijd vast in uw hand geborgen zijn. Vader, we danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik dank u voor uw aandacht. En officieel stond deze dag gepland tot 4:00. Maar